Handelingen 28, waar Paulus de Joodse leidslieden van Rome bij zich thuis uitnodigt. Dat is dan in wat officieel zijn gevangenis is, maar wat in de praktijk was zijn eigen gehuurde woning, want zo was dat. En hij raakt in discussie met de Joodse leidslieden in Rome, omdat de man nou eenmaal in Jeruzalem door de Joden en op aanstichten van de Joodse Hoge Raad gevangen genomen was. En nu is hij na meer dan 2 jaar waarschijnlijk in Rome terechtgekomen. Die rechtszaak moet nog steeds plaatsvinden, omdat Paulus zich op de keizer beroepen heeft. Maar hier in Rome neemt Paulus dan ogenblikkelijk contact op met de Joodse leidslieden hier ter plaatse. En die hebben er nooit wat van gehoord, zijn gezegd. Dat is vers 21. Waar staat: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. De gedachte is dan ook dat Paulus weer snel uit zijn gevangenis verdwenen zal zijn. Nou ja, snel in rechterlijke kringen duurt dat lang, en in dit geval 2 jaar, zoals staat in vers 30. Maar is toch redelijk snel. In elk geval, dit idee is dat hij vrijgelaten is om de eenvoudige reden dat er niemand was die maar enige beschuldiging tegen hem heeft ingebracht. Wie zou dat gedaan moeten hebben dan? De Joden niet. Die weten zelfs van niks hier. Nou goed. Het betekent dus dat er de rechterlijke macht, de Joodse rechterlijke macht, in gebreken is gebleven, zodat in onze dagen niet zoveel nieuws plaatsvindt. Maar dat even terzijde. Nou goed. Daarna zeggen ze: maar we willen wel van u weten hoe het in elkaar steekt. En dan vers 23. Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. Dat wil zeggen, in zijn eigen gehuurde woning. De plaats waar hij woonde. Kwamen er velen in zijn woonplaats, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten. Van 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. En als ze dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Iets wat er nogal vaak bijstaat eigenlijk, niet alleen hierna, maar dat even terzijde. Waar het om gaat is de situatie waarin we hier terecht zijn gekomen, en in het bijzonder het onderwerp dat besproken wordt door de apostel Paulus, en waarschijnlijk nog meer in het bijzonder de samenvatting daarvan, of de conclusie daarvan, aan het eind van het verhaal. Waar het over gaat, namelijk, is over de hopen Israëls. Vers 20. Om deze oorzaak heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. Waar het namelijk om gaat is om de beloften die God aan Israël gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. Het gaat dus over de hoop die Israël heeft, dan wel zou kunnen hebben, op grond van de beloften Gods. En wat Paulus moet uitleggen is wat er van die beloften terechtkomt. Het kan niet missen dat die hoop van Israël vervuld zou moeten worden door Jezus. De naam zoals die staat in vers 23. En hoe dat ook zij, men zou slechts deel aan de vervulling van deze hoop krijgen als men gelooft in Jezus als de Messias. Dat wil zeggen, als men zich onderwerpt aan Jezus en hem erkent als de Messias, de beloofde Messias die komen zou, enzovoorts. Vandaar dat er staat: Paulus poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. En hij deed dat niet aan de hand van Johannes 3 vers 16, maar hij deed dat beide uit de wet van Mozes en de profeten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, staat er. Dat kan makkelijk, dan heb je nog de hele wet en alle profeten niet gehad, denk ik altijd. Hè? Maar in elk geval, dit zijn dingen die in de wet en de profeten besproken worden. Niet omdat de naam van Jezus daar nou zo vaak voorkomt, al komt hij ervoor. Maar omdat nou eenmaal in de wet en de profeten de Messias beschreven wordt, aangekondigd wordt, beloofd wordt enzovoorts. En het idee is natuurlijk dat als die Messias komt, zou hij toch moeten beantwoorden, voor zover dat mogelijk was, zou hij moeten beantwoorden aan wat in het Oude Testament van hem geschreven staat. En de prediking aan de Joden houdt dan ook in het aantonen dat Jezus degene is over wie het Oude Testament sprak. Nog afgezien van dat wel degelijk zijn naam daar ook in genoemd wordt. Niet in de Griekse versie, maar in de Hebreeuwse uiteraard. Maar dat ook maar weer even terzijde. Over de hopen Israëls gaat het hier. Daarom in het bijzonder richt hij zich tot wat van Israël over is, namelijk het Joodse volk. En doet dat uiteraard via hun officiële vertegenwoordigers, in dit geval in Rome. Het zal ook duidelijk zijn wat erbij staat verder, namelijk dat sommigen wel geloven en sommigen niet. Dat is altijd zo als de evangelie gepredikt wordt, want hoe dan ook, dit is het evangelie natuurlijk toch. Dat Jezus degene is die al de belofte Gods komt vervullen, omdat hij de Messias is. Maar let ook even op dat er staat, hij legde aan hen het koninkrijk Gods uit. Dat is vers 23. Want wat er beloofd was, was de komst van de Messias, ja. Je had ook kunnen zeggen natuurlijk, wat beloofd was, was de komst van het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, dat koninkrijk dat God beloofd had te zullen oprichten. En God had beloofd dat te zullen doen via de Messias, die beschreven wordt als zoon van David, in 2 Samuel 7 bijvoorbeeld, maar ook als zoon van God, in 2 Samuel 7 bijvoorbeeld. Die hebt u toch nog, hè? Het gaat over het koninkrijk. Als het evangelie gepredikt wordt, gaat het over de vervulling van Gods beloften, uiteraard. Vandaar dat God tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt heeft, terwijl wij, dat staat in Galaten 3, terwijl wij normaal zeggen, en dat staat ook in Galaten 3, dat God aan Abraham beloften gedaan heeft. Maar het is hetzelfde. Dat wil zeggen, de prediking van het evangelie is inmiddels niet dat God beloften gedaan heeft, maar zelfs dat hij de gedane beloften vervuld heeft in Christus. Dat was de inhoud van de eerste grote toespraak van Petrus. Het was ook de inhoud van de eerste grote toespraak die we in de Bijbel hebben van Paulus. In respectievelijk Handelingen 2 en Handelingen 13. Daar kan dus niks mee miswezen. En als gezegd wordt dat God zijn beloften vervult in Christus, dan wordt dus ook gezegd dat daarmee dat koninkrijk Gods tot stand komt. Dan wel koninkrijk der hemel, of hoe het maar genoemd mag worden. Messiaanse rijk mag ook, maakt in de praktijk geen verschil. De titels hebben een wat verschillend gewicht, moet ik u zeggen. Maar in de praktijk gaat het echt over hetzelfde koninkrijk. Bovendien, van Christus wordt natuurlijk in zo goed als alle nieuwtestamentische bijbelboeken dikwijls zelfs heel uitgebreid gezegd dat Jezus, als de Christus, gezeten is aan de rechterhand Gods, aan de rechterhand des troons van God, aan de rechterhand van de kracht Gods, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe het maar geformuleerd wordt, meestal ontleend natuurlijk aan Psalm 110. Het centrale thema. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de woorden van de Heer Jezus zelf, na zijn opstanding en vlak voor zijn hemelvaart officieel. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En niet zal gegeven worden, maar is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als dus het koninkrijk Gods wordt uitgelegd, heeft dat van doen met de Christus, aan wie dat koninkrijk gegeven is, die de koning van dat koninkrijk is en niet zal worden. Dat dat koninkrijk nog niet openbaar is, dat is een ander verhaal. Maar eigenlijk, ik zeg altijd, en velen van u zullen dat uit mijn mond wel eens gehoord hebben, als hier staat dat Paulus het koninkrijk Gods uitlegt, dan is dat of een volstrekte giller, Zo zien sommigen het ook. Heb je dat wel eens gemerkt? Er zijn heel wat evangelische christenen die verbieden ons om het evangelie aan de Joden te brengen. Want ze vinden dat belachelijk. Want, zeggen zij, als iemand het woord van God zou kennen en zou moeten prediken, zouden de Joden dat zijn. Dan zeg ik, ja, dat was wel zo, maar het is helaas niet zo. Hè? Zijn ongelovigen en dus zijn de rollen omgedraaid. En daar gaat het ook met name om in dit schriftgedeelte. Maar het punt is dat aan dat koning van het koninkrijk gods niks zou uit te leggen zijn aan de Joden, als het er gewoon over gaat dat nou eenmaal God zijn gezalfde zou zenden. Weet wel, de Heer en zijn gezalfde uit Psalm 2. Dat God zijn gezalfde, zijn Messias, zijn Christus zou zenden en dat die dat koninkrijk zou vestigen. Vanuit de hemel op de aarde en daarom genoemd Koninkrijk der Hemelen. En een opdracht van zijn hemelse vader, God zelf, en daarom genoemd het Koninkrijk Gods. En omdat dezelfde Messias is, heet het dus ook eventueel het Messiaanse Rijk. Die hebben u toch nog? Daar valt niks aan uit te leggen, dat weten de Joden sowieso. Of ze het geloven is een ander verhaal. Maar weten doen ze bijna allemaal. Toen zeker en in onze dagen net zo zeker. Wat valt er dan aan uit te leggen? Want als er dan verder niks aan uit te leggen is, is dit natuurlijk gewoon een godspunt, noemen de Joden dat. Ik noem het altijd maar een giller dan. Belachelijk. Nee, het punt is dat uitgelegd moet worden met betrekking tot het koninkrijk, dat het twee verschillende kanten heeft, achtereenvolgens, wel te verstaan. Want voordat het koninkrijk zou openbaar worden aan Israël, te beginnen bij de Joden dus, zou het verborgen zijn in de hemel, verticaal of horizontaal mag ook, dat kan ik hier wel zeggen, of het zou verborgen zijn bij de heidenen, dan wel bij Efraïm. En daar gaat het hier ook over. Efraïm wordt niet bij name genoemd, maar het speelt een belangrijke rol in die gemeente in Rome in het bijzonder. Maar dat laat ik buiten beschouwing nu. Maar het gaat over heidenen in elk geval. Wat uitgelegd zou moeten worden, is dat de Messias zou zitten aan de rechterhand Gods, totdat, dat is Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En in afwachting daarvan zou hij weliswaar koning zijn, maar niet als zodanig functioneren. Hij zou priester zijn en als zodanig functioneren. En dus zegt dezelfde Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Niks tot dat, heb je dat nog? Er staat, zit naar mijn rechterhand tot dat, heeft betrekking op zijn koningschap, dat nog niet openbaar zal worden. Maar in afwachting daarvan, vers 4 van Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wel, dat viel uit te leggen. Die viel zelfs helemaal veel aan uit te leggen, omdat het automatisch inhoudt dat die Caiaphas, want die was misschien al weg, maar wie het er anders maar was, was Caiaphas al weg? Ja, die was hier al weg. Maar dat die hoge priester daar in Jeruzalem, die kon rustig zijn boeltje pakken en in de WW, ja. In de, hoe heet zoiets? Dan moest hij nog door de levieten verzorgd worden, maar het maakte niet zoveel uit. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Dat betekent het eind van het oude verbond en de dienst onder het oude verbond. Het eind van de tempeldienst betekende ook het eind van de dienst van de hoge priester. Daar staat ook zwart op wit in de Bijbel, uitgelegd in elk geval in Hebreeën 7. Als er een andere priester opstaat, naar de gelijkenis van Melchizedek, een andere priester opstaat, dat betekent dat de priester naar de ordening van Aaron zo zonder meer naar huis kan. Niet meer in dienst. Priesterschap vervangen zijnde. Daarna staat erbij, en als dat zo is, betekent dat de hele wet vervangen is. Want priesterschap maakt onderdeel uit van de wet. Staat er allemaal, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Nou, daar viel dus inderdaad heel wat uit te leggen. En dan zijn we er nog niet. Want wat in het bijzonder viel uit te leggen, is dat waar dat koninkrijk Gods niet openbaar werd aan de Joden vanwege hun ongeloof, en waar dus dat koninkrijk van de Joden als het ware werd weggenomen, zo staat het ook letterlijk in de Bijbel in Matthäus 21, dus ik kan het ook zeggen, waar dat koninkrijk dus van hen werd weggenomen, in de zin van het werd niet openbaar, werd ook van hen weggenomen het priesterambt. Niet alleen Het Aaronitische priesterschap van het huis van Aaron, voor zover die jongens inmiddels nog steeds uit het huis van Aaron waren, want dat was maar de vraag. Maar het hele priesterschap, of beter het priesterschap van het volk als zodanig. Want Israël was geroepen om een priesterambt te bedienen, te midden van, en tot op zekere hoogte, ten behoeve van de heidenen, de overige volkeren. Maar als koningschap en priesterschap bij elkaar horen, zeker onder het nieuwe verbond, en het koningschap, dan wel het koninkrijk, wordt van hen weggenomen, wordt hun priesterambt ook weggenomen. En dat betekende dat zij, de Joden, met name ook deze Joodse leidslieden hier in Jeruzalem, uit hun functie als Joden, als Israëlieten, gezet zijn geworden. Dat hard aankomt, dus een duidelijke zaak, maar dat is wel een volstrekt Bijbelse zaak. Bovendien, mag het alsjeblieft een beetje hard aankomen. Wat denkt u hoe hard het aankomt dat dit volk, dit eigen volk des Heren, dat wil zeggen de zijnen, hem niet hebben aangenomen. Zijn eigen stam, notabene, Juda. En als de maatregel dan is dat ze uit hun ambt gezet worden, dan moet ik zeggen, dat lijkt me nog aan de lichte kant. Het is ook zo, want er kwam nog veel meer. Maar niettemin is dat er een van. En niet eens als straf eigenlijk, maar als logische consequentie. Vanwege incapabiliteit. Dat lukt me nog net. Een moeilijk woord. Hè? Vanwege onbekwaamheid. Dat is een meer Bijbels woord. Waarna van de gemeente gezegd wordt, onze bekwaamheid is uit God die ons gemaakt heeft, dienaren van het nieuwe verbond. En dat is precies de afwisseling, de verwisseling waar het in heel het Nieuwe Testament feitelijk om gaat. En wat door de Heer Jezus onder andere in Matteüs 21 gezegd werd. Ik citeer meestal die schriftplaats waar staat. Het koninkrijk God zal van uw lieden worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. En eerlijk gezegd, de uitdrukking lijkt verdacht veel op die van de apostel Paulus hier. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en die zullen wel horen. Dat wel verzin ik erbij, maar als u andere vertalingen naziet, zult u zien dat het er hier en daar wel degelijk staat, omdat dat wel degelijk de strekking is van de woorden in de grondtekst. Die zullen wel horen, in tegenstelling tot jullie. En dat is nou waar het om gaat. Wat de Heer aankondigt, wordt door de apostel Paulus hier afgekondigd. En voor de goede orde, iets afkondigen, want dat is niet iedereen duidelijk, heb ik wel eens gemerkt. Iets afkondigen, dat gebeurt, u weet wel, een film wordt afgekondigd aan het eind. Weet u wel, dan vertellen ze wie de rol van David gespeeld heeft en zo. Even gauw rondkijken. Toch? Ja, nou, dat is afkondigen. Maar als het aan het begin van de film staat, dat Richard Gere het was, weet u wel, dan is de aankondiging. Afkondigen gebeurt aan tent, dan is het al geweest. En wat hier gebeurt, is dat de Heer Jezus kondigde aan, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk. Het zal wel zijn vruchten voortbrengen. En hier wordt het afgekondigd, namelijk het is al gebeurd. Namelijk, het zij u dan bekend, en niks toekomende tijd, gewoon tegenwoordige tijd. Het is al een fait accompli, heet dat. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods, dat is toch het koninkrijk? Je krijgt toch geen deel aan de zaligheid als je geen deel krijgt aan het koninkrijk en andersom? Zaligheid houdt toch op zijn minst in dat je geplaatst wordt onder het nieuwe verbond. En dus deel krijgt aan dat koninklijke en priesterlijke volk, ongeacht welk volk het is, bedoel ik maar. Het heeft er niks mee te maken. Het gaat maar gewoon om het beginsel. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods, dan wel het koninkrijk. Daar ging het toch over, over het koninkrijk. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Niet dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden zal worden. Zo wordt het vers veel gelezen. Maar ik moet u zeggen, het staat er niet. Op geen manier zelfs. Kom ik zo op terug, want hetzelfde staat er nog een keer namelijk. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En die zullen horen. Die, in de zin van, niet dat zullen ze ooit een keer doen, maar in de zin van, die zullen wel horen. Zo goed als het Joodse volk dat niet deed. Het is hier dus gebeurd al. Dat is makkelijk genoeg om aan te tonen. Het is jammer dat het moet. En ik voel me altijd een beetje belachelijk als ik het sta te demonstreren. Want ik denk, ja, dat is toch duidelijk. Je hebt toch 28 hoofdstukken gelezen hier. Minimaal. Dit is toch, moet toch een duidelijke zaak zijn. Dus, maar goed, ik waag het erop. De meest gehoorde toepassing van het vers is immers dat de zaligheid Gods aan de heidenen gepredikt is. Dat staat er niet, maar zo wordt het geïnterpreteerd. En dan moet ik u zeggen, dan is het de vaststelling van het feit achteraf. Want de zaligheid Gods ging, als het er helemaal over gaat, altijd al naar de heidenen. Want God heeft in Abraham tevoren het evangelie gepredikt en Abraham was toen een heiden. En dat is hij zijn leven lang gebleven. Dat kan niet anders, want Israël was een kleinzoon. Dus hij kon nooit een Israëliet zijn. En Juda was een achterkleinzoon. Dat kon dus helemaal niet. Nog minder dus. Hè. Dus Abraham was gewoon heiden en bovendien staat er, hij was niet eens besneden op dat tijdstip. Zodat dat ook niet een rol kan spelen in het verhaal. Het evangelie ging altijd al naar de heidenen. En van Noach staat, Noach was een rechtvaardig man. Noach vond genade in de ogen des Heren. En in Hebreeën staat van hem, door het geloof heeft hij, enzovoorts. Dat is toch de toepassing eigenlijk van dat de zaligheid gaat naar, het doet er niet toe als het maar gaat. Zoals het lied dat zegt, geloof ik. Maar laat maar zitten. Het ging dus altijd al naar de heiden, dat is niks bijzonders. En waar het officieel naar de heidenen ging, nadat de beloften vervuld waren, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, waren toen officieel voor het eerst en uitdrukkelijk en demonstratief naar de heidenen ging, twee hoofdstukken lang geloof ik, is het niet Handelingen 10 en 11, ging het naar de heidenen, inderdaad, dus niet in Handelingen 28, maar al veel eerder. En niet door de apostel Paulus, die toch die reputatie gekregen heeft door een misverstand. Maar niet door de apostel Paulus, maar door de apostel Petrus. Die heb u toch ook nog hopelijk, hè? Het was altijd al zo. En zelfs op de allereerste zendingsreis van de apostel Paulus, laten we ons even tot hem beperken, kwam hij in Handelingen 13 in Antiochië, predikte het evangelie zoals altijd aan de Joden, niet aan de heidenen, aan de Joden predikte hij het evangelie. Toen waren er heidenen die zeiden, dat is interessant, dat willen wij ook wel eens horen. En dat mocht ook. Dus de heidenen gingen naar de synagoge, de andere Sabbat. Maar kan, ze moesten alleen zo'n hoedje opzetten, dan hè. Maar vooruit. Gingen naar de synagoge en waren enthousiast. En dus ging het naar de heidenen. En als commentaar zei de apostel Paulus, nou, dat is nou precies wat in Jesaja werd aangekondigd. Dat het door de Joden zou worden verworpen. En dat het door de heidenen zou worden aanvaard. Dat is Paulus' eerste zendingsreis. Eigenlijk de eerste zendingsreis van Barnabas, maar laat maar zitten. Maar Paulus was erbij, maar zoiets was het dan, hè. Die heb je toch. Het ging altijd al naar de heidenen, het is niks bijzonders. En het staat zeker niet in Handelingen 28... Het was altijd al zo, al voordat Israël er was. En ook in de dagen van het oud-testamentische Israël ging het naar de heidenen. Ook terwijl de Heer Jezus zijn bediening verrichtte, ging het naar de heidenen. Hij namelijk ging naar de heidenen, bracht het evangelie naar de heidenen. Heidenen werden genezen en wat het maar wezen mag. Het was altijd al zo geweest. En toen op de Pinksterdag voor het eerst in het openbaar gesproken werd over dat God zijn belofte vervuld had door de Heer Jezus uit de dood op te wekken, gebeurde dat inderdaad in de eerste plaats in de talen der heidenen. Dus hoe je dat ook keert of wendt, het ging sowieso altijd al naar de heidenen en Handelingen 28 heeft daar niks mee van doen. Maar zoals gezegd, dit is ook niet de aankondiging. De aankondiging van dat het naar de heiden zou gaan, Ja, waar vind je de aankondiging daarvan? Laten we dan die schriftplaats uit Jesaja 42 en 49 maar nemen, waar Paulus citeert in Handelingen 13. Dus het staat wel helemaal geschreven. Ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Dus hoe dat ook zij, het was in de dagen van Jesaja al aangekondigd. En ook daar op grond van het ongeloof van het Joodse volk in Jesaja 6. Op grond dus van de teksten die Paulus hier citeert. Namelijk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet enzovoorts. Het is die Jesaja tot wie dit gezegd wordt, die inderdaad aankondigt dat er uit de werelds duistere wolken lichte lichten zou opgaan. Of hoe heet het ook alweer? Dat een volk wat in duisternis wandelt, heidenen dus, groot licht zouden zien. En daarna stelt hij verbaasd de vraag: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Wel, niet aan Israël. En dus aan heidenen. Maar eigenlijk werd het aangekondigd in Deuteronomium 32, geloof ik. Waar Mozes, want Mozes zegt eerst: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Niet eens Hosea, het is vele eeuwen ervoor. Ik citeer het uit Romeinen 10. Mozes zegt eerst: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door Lo Ami. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. Enzovoorts. Dat is de aankondiging. Dat is dus ver terug. Het is de afkondiging. Zo van, het is nu gebeurd. Uitgebreid, maar dat stond in Handelingen 13 ook al. Dat het gebeurd was. En dat het daar ter plekke onder andere zijn toepassing vond. Of een toepassing vond. Er is nog een reden waarom ik dat zo zonder meer kan zeggen. Niet alleen staat het in de tegenwoordige tijd, in de zin van, het is al gebeurd. Maar bovendien zouden wij het woordje dan in vers 28 van Handelingen 28 niet overslaan. Niet het zij u bekend, maar het zij u dan bekend. In het Engels staat er dan, in plaats daarvan gewoon het therefore. In daarvoor. Dat vertalen wij nooit zo, daarvoor. Maar het is wel de goede vertaling, want therefore wil zeggen dat hiervoor het al gezegd is. En dat is ook de betekenis van het woordje dan. Dan wijst normaal gesproken op toekomst. Want dan zal dit en dan zal dat. Maar dan kan het ook wijzen op hetgeen volgt, vandaar toekomst, hetgeen volgt uit het voorgaande. En dit woord, dit Griekse woord wat vertaald is met dan, heeft de betekenis van op grond van het voorafgaande. Samenvattend, op grond van hetgeen gezegd is. Met andere woorden, wij vragen ons altijd af, als Paulus het koninkrijk Gods uitlegde, wat heeft hij dan uitgelegd? En wij denken, het staat er niet bij. Dus ik was zo vrij om er naar te raden. Zo van, wat hem bekend was, hoefde niet uitgelegd te worden. Wat is dan uitgelegd? Wel, het onbekende uiteraard. En dat ook wat ze liever niet willen weten. Maar het staat er wel. Hier staat het in vers 28. Hier in vers 28 staat wat hij heeft uitgelegd volgens vers 23. Namelijk dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Dus aanleiding genoeg om dat te doen. Niet alleen het feit dat het zo is, maar ook de omstandigheden waarin Paulus en deze Joodse leidslieden hier verkeren. In Rome. Niet in Jeruzalem. In Rome. Waarom? Omdat de zaligheid inderdaad naar de heidenen gezonden is. En dus tot op zekere hoogte hier althans domicilie verkiest. Niet in Jeruzalem, integendeel. Het was uit Jeruzalem verdwenen, toen Paulus eruit verdween in elk geval. En het was terechtgekomen inderdaad in de hoofdstad van het heidense wereldrijk, Rome. En dat toevallig Efraïm daar ook in de gevangenis zat. Dat is nog moeilijker dan. Het is nog een complicatie van het verhaal. Maar ik laat het maar even buiten beschouwing. Ik hou het dus vanavond gewoon maar op Rome. Dat is het hele punt. Namelijk, hij heeft uitgelegd dat die Joden uit hun positie als volk Gods, als Ami, ontslagen zijn. En zij zijn Lo-Ami geworden. En aan de andere kant, als de zaligheid Gods naar de heidenen gezonden is, dan is dus Lo-Ami, heidenen, Ami geworden. En dat zijn de termen van Mozes en van Hosea, Beide trouwens aangehaald in het volgende Bijbelboek. In de brief aan de Romeinen dus. En al geschreven ver voordat Paulus zelf in Rome kwam. Dus ze hadden het ook al kunnen weten daar. Nou ja, de brief was niet geschreven aan Joden, moet ik u zeggen. Maar het was allemaal al bekend en het wordt in de Romeinenbrief inderdaad uitgebreid uiteengezet. Kortom, vers 28 is niet de aankondiging van wat volgt, maar het is de afkondiging van wat al lang plaatsvindt. En meer in het bijzonder van wat zojuist besproken is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het is de vaststelling van een feit dat al tientallen jaren inmiddels van toepassing is. Dat de zaligheid naar de heidenen gezond is. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Niet in de zin van dat het evangelie aan heidenen gepredikt wordt. Want dat was altijd zo. Maar in een heel andere zin. Namelijk dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie gegeven was aan de heidenen. En dat is meer dan dat. Dat betekent uiteraard dat hen het evangelie gepredikt is geworden. Natuurlijk. Maar het punt is dat in tegenstelling tot de Joden die heidenen wel hoorden. En het vervolg daarop is dat op die grond aan de heidenen dan ook dit koninkrijk gegeven werd. Kortom, dat niet alleen de woorden Gods hen gepredikt werden, maar omdat ze ze aanvaarden, werden de woorden Gods hen toebetrouwd. En ik hoop dat u de uitdrukking kent uit Romeinen 9. Dus in ditzelfde verband overigens. Want in Romeinen 8 zegt de apostel dat alle gelovigen van onze bedeling, de gemeente namelijk, dat die deel hebben aan deze priesterlijke roeping van de gemeente, om namelijk het woord Gods te bewaren en te prediken. Om een pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Maar dat schreef hij via Timotheus. Maar in Romeinen staat dan dat de gemeente bestemd is tot aanstelling tot zonen, geroepen tot zoonstelling enzovoorts. En dat is precies waarvan hij dan in Romeinen 9 tot en met 11 zegt, dat dat bestemd was voor Israël. Meer specifiek dan voor het Joodse volk, want dat was wat officieel van Israël over was. En vervolgens legt hij dan uit dat aangezien dat volk ongelovig is, het dus in die positie niet kan staan, maar dat die positie wel ingenomen wordt door alle gelovigen als zodanig, maar dat is niet het Joodse volk. En in de praktijk zijn dat heidenen, of meer specifiek in de praktijk is dat de gemeente. Nauwkeuriger kan ik er vanavond nu even niet op ingaan, dat is me te lastig. Maar het gaat om het beginsel dat als hier staat de zaligheid Gods is de heidenen gezonden, dan staat er niet maar dat het aan heidenen gepredikt is, maar zelfs dat het voortaan door heidenen gepredikt zal worden. Dus als iemand dat is ver gezocht, dan zeg ik ja, dat klopt, aan de einde der aarde moet je dat zoeken. Dat is heel, moet je heel ver, van Jeruzalem naar Rome is een heel eind. Maar het was wel het eind wat Paulus had afgelegd. Als gevangene in den Here. En daarna ga ik er iets serieuzer op in. Dat is zover niet gezocht. Want hebben zich nou nooit eens afgevraagd waarom deze hele situatie eigenlijk hier zo vermeld staat? Begrijp je me goed? De apostel Paulus verkeerde in wat men noemt Liberia Custodia. Dat wil zeggen, hij was een gevangene, maar tegelijkertijd ook vrij. Hij was officieel een gevangene, maar hij had grote bewegingsvrijheid. We weten dat gewoon uit de geschiedenis in het algemeen, hoe dat met dit soort gevangenschap zat. Men is er over het algemeen over eens dat tenzij speciale maatregelen genomen waren voor Paulus, en dat valt niet aan te nemen omdat hij zeker niet als gevaarlijk beschouwd werd, kon hij gaan en staan waar hij wilde op voorwaarde dat hij verbonden was, geketend was aan een Romeinse soldaat. Maar hij kon gaan waar hij wilde. En wat ligt dan meer voor de hand? Dat als je nou een gezondene bent, een apostel, uitgezonden werd om het evangelie te prediken, enzovoort, hoeveel teksten wilde u hebben, dat de man zich meldt bij deze Joodse leidslieden en tot hen komt om het een en ander te vertellen. Dat is de normale gang van zaken. Dat had hij trouwens zijn leven lang ook gedaan. Maar bij deze gelegenheid is het uitdrukkelijk andersom. Paulus verkiest ervoor om zelf te blijven in wat officieel zijn gevangenis is. Hij nodigt de Joden bij hen uit. Letterlijk bedoel ik het. Maar eigenlijk ook overdrachtelijk, want de gevangenis van Paulus is beeld van de gemeente, toch? En hij nodigt de Joden uit om daar aan deel te nemen, om ze daarbij te voegen. Maar die laat ik maar weer even buiten beschouwing. Dus terug naar de historie dan. Paulus nodigt deze Joodse leidslieden bij hem uit in zijn woonplaats, met grote nadruk. En het hele punt is dan dat we dan van doen hebben met Joodse leidslieden die naar een Romeinse gevangenis gaan. Dat is een officieel Romeins stuk grond onder Romeinse juridictie, want zo heet dat, juridictie. Ik weet niet wat het betekent, maar goed, hoe je het schrijft ook. Maar zo noem je dat, he, onder Romeinse juridictie. En zij moeten overleggen, of althans ze moeten luisteren naar een Romeinse gevangene in Rome dus, die daar niet eens gevangen had kunnen zitten, had niet gekund, als de man geen Romein was. Dus vragen wij naar de officiële status van Paulus hier, want wij lezen hier toch officiële dingen in, sommigen nog meer dan wij. Je maakt het helemaal heel officieel, de aankondiging van een nieuwe bedeling. Dat is niet zo, maar sommigen lezen het zo. Nou, neem het dan officieel. En officieel zie je hier dan een Romein in een Romeinse gevangenis in Rome, die zich beroepen had op de keizer van Rome. En het is dus deze heiden, Paulus van Tarsen. Let op, dat is niet een Joodse naam, Paulus. Dat is een Romeinse naam. Ook nog, komt er nog bij. En hij moet deze Joden, deze Romein, moet aan deze Joden uitleggen hoe dat zit met dat koninkrijk Gods. En wat legt hij uit? Dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Dat is ook zijn laatste woord. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. En hij demonstreert het ook, want hij is die heide aan wie die zaligheid Gods onder andere, is toevertrouwd. Toch? En heeft zojuist het evangelie verkondigd aan de Joden. In zijn hoedanigheid van Romein. Van heiden dus. Nou zit daar nog meer aan vast. Want er was natuurlijk niet alleen een Romein. Maar daar is niks moeilijks aan. Hè? Heb ik u nooit verteld. Hè? Eigenlijk ben ik nog een Fries ook. Dat wist je niet, maar het is zo. Hè? Nee, mijn overgrootmoeder van moederszijde, Joods praten we even over, hè. Mijn overgrootmoeder van moederszijde was een Friesin, dus naar Joodse maatstaven ben ik een Fries. Die begrijp je toch, of niet? Leggen we een andere keer wel weer uit. Maar met Friesland heb ik verder niks van doen, behalve dat ik een penningmeester daar heb zitten, maar dat wist u wel. Nou goed, laat me zitten. Er zijn zoveel. Ik heb laatst gehoord dat dokter Willem J. Ouweneel afstand van Karel de Grote. He? Waarschijnlijk niet bewezen te hebben. Nou goed, vind ik wel leuk. Maar daarna was het verhaal ook van hem, geloof ik. Maar ik heb het niet bij hem zelf nagelezen. Van dat zegt niks, want. Maar dat zeg ik ook altijd. Reken je generaties maar eens terug. 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bedovergrootouders. Waar zitten we dan? Nog maar in de vorige eeuw. 16. En dan loopt het op hoor. 32, 64, 128 enzovoorts. De kans is dus heel groot. Dat als je voorouders in Nederland woonden, dat er niet eens voldoende Nederlanders waren toen, 1000 jaar geleden zal ik maar zeggen, dat er niet eens voldoende Nederlanders waren om jou te kunnen voortbrengen. Dus er klopt toch iets aan het rekensommetje niet. Reken het maar eens na. Dan zou je van schrikken hoeveel voorouders je dan had. 1000 jaar geleden, ik denk meer dan de hele Nederlandse bevolking. Dus een beetje in het teelt moeten bijzitten, denk ik altijd maar dan. Nou goed, laat me weer zitten. Toch? Dat bewijst allemaal niks. Maar waar het om gaat, is niet of Paulus dit was of dat was of zo. Het gaat erom in welke positie hij zich officieel bevindt. Welke status hij hier had. En eventueel welke status hij had in de voorgaande hoofdstukken gedurende zijn bediening. Nou, dat is makkelijk genoeg. Hij was een Jood tot op zekere hoogte en hij werd een Romein. Want zijn bekering hield in dat hij weliswaar een Jood was, maar daarna nooit meer. En er was ook een aardse, wettige basis voor. Dat kon namelijk. Hij kon voor Jood doorgaan, maar hij ging niet voor Jood door, hij ging voor Romein door. En dat is waar het om gaat. Voor Jodendom namelijk in de Bijbel is in de eerste plaats niet eens een kwestie van afstamming, maar een kwestie van religie. En toen Paulus tot bekering kwam, nou ja, Saulus uiteraard, want toen had hij nog een Joodse naam. Saul. Toen Paulus tot bekering kwam, werd hij verlost van het Jodendom. En later zegt hij ervan, ik heb heel het spul, alles wat erbij hoort, heb ik schade en drek geacht. Zeg ik het nog netjes. Toch? Schade en drek geacht om Christus te mogen winnen. Lees maar wat het dan was wat die schade en drek achtte. Dat is precies alles wat hij vanuit het Jodendom had meegekregen. Hij rekende zich niet tot de Joden. Hij zei van de Joden heb ik 40 stokslagen gehad, meer één. En dat soort uitspraken deed hij. Hij zei wel ik ben de Joden een Jood, maar hij zei ook ik ben de Grieken een Griek. Maakte hem namelijk niks uit. En juist als hij zegt ik ben de Joden een Jood, zegt hij ik ben geen Jood, maar ik doe soms alsof. Pas me aan hen aan. Maar als hij zegt pas me aan hen aan, neemt hij dus tegelijkertijd afstand van en rekent zich niet ertoe. Daar gaat het maar om. Want hij werd beschouwd van Gods wegen als Romein. Als heiden dus. En toen hij tot bekering kwam, geroepen werd op de weg naar Damascus en door God als het ware werd gesteld in zijn dienst. Nou, het duurde nog even voor het geëffectueerd werd, maar het werd in ieder geval aangekondigd. Toen veranderde inderdaad, voor het zover was en voor hij zijn bediening in de praktijk zou brengen, veranderde zijn naam van Saul, de Joodse naam, in Paul. Zijn naam als Romein. Vermoedelijk had hij beide namen al lang, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat van het ene moment op het andere in de Bijbel de Joodse naam Saul wordt vervangen door de Romeinse naam Paulus. En het is sinds Handelingen 13 en daar ging hij op zendingsreis. Op het moment dat hij begon te prediken, wordt zijn naam gewijzigd. En kom je de naam Saul nooit meer tegen. Zoek het maar op. Dat is officieel. En daarna zegt u natuurlijk, ja, maar dat ligt voor de hand, hè, want er werden wel meer mensen door God aangesteld en hun naam werd veranderd. Jacob werd Israël. Denk ik altijd, mag hij blij mee wezen, want Jacob betekent zoveel als bedrieger, schijnt het. Hè, toch? In ieder geval volgens zijn broer. Ja. En dus werd de naam gewijzigd in Israël, dat is mooi meegenomen. En de naam van ene Hosea werd gewijzigd in Jehosea, Joshua. Joshua, want Hosea betekent redding of zoiets, maar de naam wordt gewijzigd in Jehovah is redding, is ook nog te begrijpen. Met de nadruk dan op wat er aan de naam werd toegevoegd. Natuurlijk, dat komt voor, maar wat was er nou eigenlijk mis met de naam van Saul, van Tarse? Helemaal niks, letterlijk niet, want Saul betekent verkorene, degene die gekozen is. Dat was toch zo, God koos hem toch? Van moeders lijf aan en laatstelijk op de weg naar Damascus. Dat is toch een prachtige naam om mee te dragen. En een mooi getuigenis ook, een leuk briefhoofd. Saul. Uitverkoren apostel. Toch? Is toch een mooie? Maar nee, hij moest zijn Joodse naam kwijt. En hij kreeg een totaal andere naam. Hij klinkt een beetje hetzelfde, maar het werd Paulus. In de betekenis van klein. Of wat het maar wezen mag, maar iets dergelijks. En ik kreeg dus een Romeinse naam mee. En als Romein ging hij door het leven en verrichtte hij zijn bediening. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Noem eens zo'n heiden dan. Paulus zelf. En daar gaat het over in dit schriftgedeelte. En dat is van groot belang om te zien. In de eerste plaats, het is, wat ik u nu verklaar, is volstrekt in overeenstemming met alle voorgaande 28 hoofdstukken. De gedachte namelijk dat Saulus Paulus werd, dat de Jood voor God een Romein werd, Dat kon op grond van zijn Romeinse burgerschap enzovoort, wat ook uitgebreid gedemonstreerd wordt. En wat hij deed, was het evangelie prediken en inderdaad aan Joden. Tot en met Handelingen 28, niet alleen in Handelingen 13, in zijn eerste zendingsreis met Barnabas, maar tot in Handelingen 28. Hij komt in Rome aan, zoekt meteen de Joodse leidslieden op, maakt meteen een afspraak en brengt ze het evangelie. En daartussendoor, van Handelingen 13 tot Handelingen 28, is het altijd zo gebleven. Hij predikt de evangelie aan de Joden. Dat heidenen tot geloof kwamen, dat is niet verkeerd. Dat is bovendien ook aangekondigd. En bovendien, evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, zowel de Jood als de Griek. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En u weet wel, God is niet de God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Romeinen 1 en Romeinen 3. Er is dus niks moeilijks aan. En als we de man volgen in zijn bediening, overal waar hij kwam, ging hij naar de Joden. Ik heb geen uitzondering kunnen vinden. De heiden die het evangelie bracht aan de Joden. En als u daarna zegt, maar hij bracht toch het evangelie aan de heiden. Dan zeg ik, ja, maar dat was punt 2, dat was bijkomstigheid. Dat was niet zijn officiële positie. Want waar wij spreken over officiële status, dan moet ik u zeggen dat deze status van Jood die het evangelie brengt aan de heidenen, dat die officiële status slechts toekomt aan Petrus. Volgens Petrus en met instemming van alle apostelen in Handelingen 15. En zoals ook inderdaad beschreven in Handelingen 10 en 11 was het, meen ik. Daar gaat het om. Als we dus vaststellen dat Paulus toch wel een bijzondere apostel was, dat is natuurlijk zo. Niet omdat hij buiten de 12 stond slechts, dat maakt niet zoveel uit. Maar als we vaststellen dat hij een wat bijzondere apostel was, is dat volkomen terecht. Maar wat is nou zo bijzonder aan Paulus? Dat hij het evangelie bracht aan Joden? Nee, dat deden ze allemaal. Dat hij het evangelie bracht aan heidenen? Dat deden ze ook allemaal. En toen ging er iemand zitten nadenken en zei, nou, dan moet het gelegen hebben aan dat hij een andere boodschap predikte. Dan denk ik altijd, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar daar ben ik niet voor ingehuurd. Om zelf te bedenken. Dat meen ik serieus. Het gaat er niet om wat wij daarvan denken. Het gaat er om wat de schrift ervan leert. En dan met veel moeite vindt men verschillen als evangelie der voorhuid en evangelie der besnijdenis. En geeft daar dan de betekenis aan dat het om een andere evangelie gaat. Maar het kan nooit. Want er zijn geen twee evangelies. Of evangelieën. Er is er maar één. En wie een andere evangelie predikt dan dat van Paulus, die zij vervloekt. Maakt niet uit wanneer hij dat zei en onder welke omstandigheden. Maakt niks uit. Hij zegt, wie een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. Hij zei nog veel meer, maar dat zal ik maar niet herhalen nu. Dat wil zeggen, dat als Petrus een andere evangelie predikte dan Paulus, spreekt Paulus dus de vloek over Petrus uit. En als Paulus pas later een andere evangelie ging prediken, zoals men gewoonlijk beweert dan, in dit verband, dan sprak hij dus een vloek over zichzelf uit. En als dat van Gods wegen zo geregeld was, sprak hij zelfs een vloek uit over God zelf. Dan zit je toch met een probleem. Dat is dus niet zo. Het idee dat het een andere evangelie was, is ook niet terecht. Het punt is alleen dat bepaalde aspecten van het evangelie specifiek van Gods wegen rechtstreeks aan Paulus waren geopenbaard. Dat maakt het bijzonder, maar voor de rest is het wel degelijk dezelfde boodschap. En Peter sluit zich uiteindelijk ook volkomen bij Paulus aan, enzovoort. Dus toch dezelfde prediking. Dat is het verschil niet. Het verschil zit hem heel erg anders. Niet in aan wie ze predikten, maar het verschil is gelegen in hun officiële status voor God. Petrus en achter Petrus eventueel de 12 waren officieel Joden die het evangelie brachten aan de heidenen. En Petrus, zei Baronius, Petrus was de man die de deur naar de heidenen opengezet heeft voor het geloof. Dan zeggen we, ja, de Rooms-Katholieken zullen dat wel zeggen, want die maken Petrus tot de chef van de van de hele kerk enzovoorts. Maar toevallig heeft hij wel gelijk natuurlijk, want er staat er uitgebreid in de Bijbel. En het is niet toevallig dat hij gelijk heeft. Het is zo'n opgelegde waarheid, dat is makkelijk genoeg. Natuurlijk was dat zo. Dat was Petrus. Maar in de praktijk, los van die officiële status, brachten ze allemaal het evangelie aan Joden en heidenen. En bij voorkeur ook nog in die volgorde ook. Dat is het verschil niet. Het verschil is slechts gelegen in dat de 12 Joden waren, ook officieel Joden waren, die uitgezonden werden in de hele wereld om het evangelie te prediken aan alle volkeren. Staat er gewoon in de Bijbel. Maar Paulus onderscheidde zich van hen doordat hij geen Jood was die uitgezonden werd om het evangelie te prediken. Paulus wordt beschouwd als heiden. En wat hem onderscheidt van de andere 12 was dat hij een Romein was. Als je zegt hij was toch een Jood, zeg ik ja, dat waren het allemaal. Dat is dus niet het verschil. We zochten nu naar het verschil. Het verschil is dat de 12 waren slechts Joden en Paulus was een Romein. En Paulus is degene die demonstratief afstand heeft moeten doen van zijn Jood zijn op alle mogelijke manieren. En voortaan ging je als Romein onder een Romeinse naam door het leven. En hier in Handelingen 28, maar ook al in de voorgaande hoofdstukken, vinden we Paulus de Romein die een beroep gedaan heeft op grond van zijn staatsburgerschap op de Romeinse keizer. Dat kon een Jood niet, maar een Romein wel. En in die hoedanigheid komt hij in Rome terecht en vanuit die positie nadrukkelijk, met zelfs zichtbaar dat decor, spreekt hij tot Joodse leidslieden en zegt, samenvattend, de zaligheid Gods is de heidenen gezonden. En jullie horen niet, maar die heidenen wel. En jullie zijn gezet uit je priesterambt, maar het zal overgenomen worden door heidenen. Want Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door heidenen. Dat is Deuteronomium 32, meen ik. Hè? En Jesaja wordt geciteerd. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ik ben gevonden van hen die mij niet zochten. Ik ben geopenbaard aan hen die naar mij niet vraagden. Maar over Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn hand uitgestrekt tegen een tegensprekend en ongelovig volk. Aangehaald in de laatste verse van Romeinen 10. Daar heb je sowieso al verwijzing naar 3 verschillende schriftplaatsen. Jesaja, Deuteronomium en Hosea, vanwege dat Lo-Ami daarin. Dan heb ik nog niet eens genoemd Jesaja 28. Ik zal door lieden van belachelijke lippen, door heidenen, door lieden van andere talen tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dus je reist de profetie over onze tegenwoordige bedeling. En dat die profetie gedemonstreerd geworden is door het spreken in tongen in de tijd in Handelingen 2 en later, dat bevestigt die gedachte alleen maar. Heidenen zouden het evangelie brengen aan Israël. Dat is het idee en dat is de officiële positie waarin de apostel Paulus verkeert. Niet zal verkeren na Handelingen 28, maar waarin hij al verkeert vanaf het begin van zijn bediening. Maar de boodschap, prediking, is volstrekt dezelfde. Dat namelijk en ieder die gelooft, ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is wat Petrus predikt op de Pinksterdag, dat is wat Paulus predikt te laten, dat is wat hij schrijft in de brief aan de Romeinen, enzovoorts. Er is niks aan veranderd, het is volstrekt dezelfde boodschap. Maar daar zit het verschil niet in, het zit er maar in, wie is het die het predikt? En daar komen wij tegelijkertijd niet alleen bij wat nou zo bijzonder is aan Paulus, maar tegelijkertijd dus wat nou zo bijzonder is aan heel onze bedeling waarvan Paulus officieel de rentmeester is. Het bijzondere is dat inderdaad de zaligheid de heidenen gezond is, of met de woorden van de Heer Jezus, dat het koninkrijk Gods van de Joden is weggenomen en gegeven aan de heidenen. En de volgende fase natuurlijk in het verhaal is dat als wij als gelovigen uit de heidenen dan al hier op aarde 1 verantwoordelijkheid hebben, ik bedoel het niet u en ik persoonlijk zozeer, Dat laat ik hem broeder Kits over, weet je wel.
Ja.
Nee, er is niks mee mis hoor, als je dat persoonlijk opvat. Dat is heel goed. Maar als wij als gemeente, als gelovigen in het algemeen, dan een verantwoordelijkheid hebben in onze dagen, is het die van prediking van het evangelie aan de Joden. Niet dat komt laatst of dat mag je eigenlijk niet doen. Nee, dat komt eerst ver en ver bovenaan. Omdat dat kenmerkend is voor onze dagen. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door heidenen. De rollen zijn omgedraaid. Zo goed als de bedoeling was oorspronkelijk dat Israël het evangelie zou prediken aan de heidenen. Zo goed is het de bedoeling dat waar Israël ongelovig is, de heidenen nu het evangelie prediken. Dus aan Israël. En dat is precies wat de apostel Paulus sprekend over zichzelf er dan ook inderdaad aan toevoegt. Ik zal nu Handelingen 28 wegslaan, maar ik wijs nog even op vers 31. Degene namen die menen dat het koninkrijk Gods niet de gemeente is, maar dat dat slaat op de 1000 jaren of iets dergelijks, krijgen een nog veel groter probleem. Want ze zijn geneigd te zeggen dat hier pas in Handelingen 28 de gemeente wordt aangekondigd. Maar dan moet ik u zeggen, als ze gelijk hebben, hebben ze toch ongelijk. Want in vers 31 staat dat Paulus was predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd, is nog steeds koninkrijk Gods. En als het koninkrijk Gods slaat op het Messiaanse Rijk op aarde in vers 23, dan slaat het in vers 31 nog steeds op het Messiaanse Rijk op aarde. En vinden we hier nog geen gemeentelijke bedeling. Heb je dat? Dat maakt de stelling als zodanig dus volstrekt, maar ook volstrekt onhoudbaar. Maar ik zou u meenemen naar Romeinen hoofdstuk 11, waar immers in Romeinen 8 ter discussie, laat ik het anders zeggen, in Romeinen 8 wordt gezegd dat de gemeente geroepen is om tot zonen gesteld te worden en dus tot koningen en priesters. Dat is namelijk wat het betekent. Zoonschap is erfrecht en dus koningschap en priesterschap. En daarna is de vraag, hoe kan dat nu weer? Want dat was toch beloofd aan Israël. En dan zegt de apostel daarvan in hoofdstuk 9 vers 1 meteen dat dat inderdaad zo is. Want hunner is de aanstelling tot zonen in vers 4. En dan moet het uitgelegd worden. En de gedachte is dan dat die zoonstelling alleen maar kan zijn voor gelovigen. En dat nou eenmaal het Joodse volk als volk ongelovig is. Maar dat niettemin deze functie wel degelijk gegeven wordt aan alle gelovigen. Maar het is niet Joods, het is in de praktijk dus heidens eigenlijk. Daar komt het op neer. En zo wordt hier dus ook uiteengezet hoe de zaligheid naar de heidenen ging. In Romeinen 9, 10, daar heb ik uit geciteerd, en 11. En uit hoofdstuk 10 heb ik geciteerd vers 19... Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, eerst zegt Mozes, Jesaja later ook, maar eerst zegt Mozes, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door geen volk, door Lo-Ami. Inderdaad, Deuteronomie 32, vers 21. Lo-Ami wil zeggen, niet mijn volk en dus een heidens volk. En nog een keer, door een onverstandig volk, een volk wat namelijk de wet niet heeft en dus niet is onderwezen. En dus heidenen, want zo zien de Joden heidenen, onverstandig volk, blinden, enzovoort. Nou goed, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En daarna heb je ook Jesaja die zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vragen. Waarna in vers 21, dat is Jesaja 65 vers 2 dan, Israël genoemd wordt een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou goed. Daarna gaat het verder en de apostel zegt dan, wat Israël zoekt, vers 7, wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Omdat het verkeerd zocht, maar dat stond al in hoofdstuk 9 en 10. En over hen is gekomen een oordeel. Is al gekomen, kondigt hij niet aan, het is al gekomen. En hun is gegeven ogen des diepe, geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen tot op de huidige dag. Dat is vers 8 van Romeinen 11, geciteerd inderdaad uit Jesaja 6, onder andere. En daarna wordt een psalm geciteerd in vers 9. Hun tafel worden tot een strik en tot een val, tot een aanstoot, tot een vergelding, et cetera, et cetera. Dat is allemaal al gebeurd. En dat is ver voor Handelingen 28. Want Paulus was toen in de Romeinenbrief schreef nog nooit in Rome geweest. Zoals hij ook zegt. In hoofdstuk 1 en ook aan het eind van de brief. In hoofdstuk 16, 15, 16. Kan niet missen. Waarna de vraag is in vers 11, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Nou, ze zijn al gestruikeld dus. Was dat de bedoeling? Het antwoord is, nee, het was niet de bedoeling, maar het maakt wel deel uit van het plan Gods. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben, van hoe kan het nou niet de bedoeling zijn en toch deel uitmaken van het plan Gods. Dat is heel gemakkelijk. Als we op vakantie gaan, nemen wij een paraplu mee. Is het dan de bedoeling dat het gaat regenen? Nee, maar we nemen het wel op in ons plan. Was toch makkelijk? Goed, hebben we dat ook weer gehad? Ja. Ja, wellicht is soms zelfs gezegd dat het zal gaan regenen. Door de beeld. Daar woont de oude Neel, dus laat me. Oh, sorry. Door de beeld. Is het misschien aangekondigd? Nou, het was niet ons plan, maar het zal gebeuren. Wij weten dat het zal. Wij nemen een paraplu mee. Ik bedoel, daar is toch niks moeilijks aan? Dus, gaan we weer verder. Nee, dat niet. Niet opdat zij vallen zouden. Maar door hun val is de zaligheid den heidenen. Is de zaligheid naar de heidenen. Om hen tot Jan. Wat zegt uw zuster, Filistijnen? Ja, dat dacht ik al. De zaligheid is naar de Filistijnen, ja. De zaligheid, door hun val is de zaligheid naar de heidenen om hen tot jaloersheid te verwekken. Wie dan zouden volgens vers 11 de Joden tot jaloersheid verwekken? De heidenen. Waartoe is de zaligheid naar de heidenen gegaan? Wat is Gods doel ermee dat de zaligheid naar de heidenen ging? En nou niet zeggen, nou, het werd dus aan de heidenen gepredikt door het ongeloof van Israël, werd het aan de heidenen gepredikt. En het doel ervan is dat heidenen zouden tot geloof komen, kinderen God zouden worden, zouden toegevoegd worden aan de gemeente en wellicht in de hemel zouden komen. Dat is namelijk niet zo. Dat is niet het doel. Waarom niet? Omdat hier niet gezegd wordt dat door hun val de zaligheid aan de heidenen gepredikt is geworden. Maar als u vraagt waartoe wordt het aan heidenen gepredikt, dan is het antwoord opdat heidenen tot geloof zouden komen, zouden wedergeboren worden, zouden toegevoegd worden aan de gemeente enzovoorts. Maar dat is niet wat het staat. Er staat, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om de Joden, om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. En daarom gaat het niet over dat de zaligheid aan heidenen gepredikt wordt, maar dat de zaligheid aan heidenen is toevertrouwd geworden. Zo begon hoofdstuk 9, het eerste van deze drie hoofdstukken, 9 tot en met 11. Nee, het was hoofdstuk 3, geloof ik. Wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijder is? Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En hoofdstuk 9, aanstelling tot zonen enzovoorts. Want het hangt er rechtstreeks mee samen. En hier staat, die zaligheid is naar de heidenen gegaan. Waarom? Opdat vervolgens heidenen het evangelie zouden prediken aan de Joden. En dat staat er ook bij. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En dat is dus de vervulling van wat hier een halve bladzijde eerder staat in hoofdstuk 10 vers 19. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken, zodat je ziet dat in Deuteronomium 32 vers 21 over de gemeente gesproken wordt. Voor mijn part over Efraïm, maar dat is een beetje lastig om het daar te plaatsen. Maar niettemin over de gemeente in de praktijk. Toch? Dat staat er daar niet bij. Je moet er daarna gissen. Wat is dat nou weer? Lo Ami die het evangelie zal prediken. Of zal aan de Joden of die Israël tot jaloersheid zal verwekken. Dat weet je daar niet. Maar hier in het Nieuwe Testament weten we dat toch zeker wel. Het is hier toch geopenbaard. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Door de val van het Joodse volk zijn ze gezet uit het priesterambt. Inderdaad geïllustreerd doordat Caiaphas, de hoge priester in de tijd, zijn hoge priesterlijk kleed scheurde. Ik meen dat we het dinsdag over gehad hebben. Einde van zijn priesterambt, dus eigenlijk. Dat is waar het over gaat. En datzelfde ambt is vervolgens gegeven aan heidenen. Opdat die het evangelie zouden prediken aan Joden. En dat men daardoor jaloers wordt. Ja, dat mag je wel aannemen. Dat is nou toch ook wat. Stel nou dat u de opdracht krijgt om bepaalde werkzaamheden te verrichten. En u zegt, nee, mij niet gezien, daar zie ik niks in. Zie ik het nut niet van in. Lijkt me niks. En iemand anders doet het dan wel. Toch? Dat is toch om jaloers op te worden dan, of niet? Zeker als het met zoveel zegeningen gepaard gaat. Dat is toch vanzelfsprekend? Daarna is het geen punt. De Jood kan tot geloof komen en wordt toegevoegd aan datzelfde volk. Al is dan een heidensvolk eigenlijk van huis uit. En krijgt deel alsnog aan dezelfde positie. Dus dat is geen punt. Er wordt in de praktijk niemand persoonlijk gepasseerd. Maar het gaat om die volken tegenover elkaar. Maar het punt is, zouden heidenen zijn dus, die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken volgens 10 vers 19, volgens 11 vers 11, en nu verder, vers 13, want ik spreek tot u heidenen in Rome, gelovigen uit de heidenen, maar niet te min heidenen, ik spreek tot u heidenen voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Paulus spreekt hier terughoudend. Hij zegt voor zoveel ik der heidenapostel ben en of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en behouden mocht. Maar niettemin, het is wel wat hij zegt, al zegt hij terughoudend. Hij zegt dat hij apostel der heiden is. En daarna, want daar gaat het me eerst om, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Makkelijk genoeg, wie zou er jaloers worden en door wie? Wel, de Joden zouden jaloers worden, dat is dus mijn vlees. Want mijn vlees zou tot jaloersheid verwekt worden en door wie? Volgens hoofdstuk 10 vers 19, door Loami, door heidenen, door een onverstandig volk, dat is ook door heidenen. Volgens vers 20 en 21, door degenen die naar hem niet vraagden, ook heidenen, maar je mag wat mij betreft die versen buiten beschouwing laten. Dus nog een keer, volgens hoofdstuk 10 vers 19, zou Israël tot jaloersheid verwekt worden door heidenen. Volgens 11 vers 11 zou Israël tot jaloersheid verwekt worden door heidenen, want daartoe is de zaligheid de heidenen gezonden. En volgens vers 13 en 14 zou dat vlees van Paulus, dat wil zeggen, zou de Joden, tot jaloersheid verwekt worden door... Ja, door Paulus. Wat weten we dan over de officiële status van Paulus? Dat hij een heiden was. En in die hoedanigheid dus, spreekt hij hier. Dat is wel aardig, want wij weten dit ook zonder dat wij de uitdrukking lezen voor zoveel ik der heidenen apostel ben in deze tussenzin. Heb je dat nog? We weten het sowieso. Hij heeft het uitgebreid uiteengezet, een lange aanloop genomen. Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan altijd. Door heidenen en dan uiteindelijk door Paulus. Waaruit volgt dat Paulus zichzelf hier ziet als heiden. En het is een paar jaar later, als hij in Rome is, absoluut niet veranderd. Waarna de volgende vraag uiteraard is, wat betekent voor zoveel ik der heidenen apostel ben... Kortom, wat betekent der heidenen apostel? En dat is makkelijk genoeg. Het betekent dat hij een heidense apostel is. Wat betekent koninkrijk der hemelen? Dat het een hemels koninkrijk is. Toch? Zoek nog maar een stelletje van die voorbeelden. Wat betekent dus apostel der heidenen? Dat hij een heidense apostel is, een apostel uit de heidenen. En wat zouden de heidenen doen? De joden het evangelie brengen en zo tot jaloersheid verwekken. Nou zegt Paulus, dat is waar ik naar streef, want zo maak ik mijn bediening heerlijk door enige uit hen te behouden, namen tot jaloersheid te verwekken. Paulus, de heiden dus, niet Saulus, Paulus, de Romein. Dat zo is, blijkt natuurlijk aan de ene kant doordat de apostel Paulus zich, voor zover ik heb kunnen nagaan, maar misschien heb ik het over het hoofd gezien, dat de apostel Paulus slechts bij één gelegenheid zich een Jood noemt, en daar maakt hij gebruik van om op grond daarvan het Joodse volk te mogen toespreken, voor de laatste keer, ook de laatste keer dat hij in Jeruzalem is, in Handelingen 21 het eind, en dan in de aanhef van zijn toespraak die volgt in Handelingen 22... Bovendien blijkt daar ook aan het eind van Handelingen 21 dat hij geen Joods uiterlijk had. Hij was in Jeruzalem. Hij werd gegrepen via de Joodse Hoge Raad. Maar de Romeinse bevelhebber die zich over hem ontfermde dacht dat hij een Egyptenaar was. Lees maar. Zijt gij dan niet die Egyptenaar? Hij zei, nee, ik ben een Joods man uit Tarsen. Lees het maar na, hij had geen Joods uiterlijk. Ze herkenden hem niet als Jood. Voor zover er zoiets als een Joods uiterlijk bestond, denk ik dan altijd nog, want dat staat nog te bezien. Maar vooruit. Maar dat is de enige keer. Andere keren wordt hij bij gelegenheid wel voor Jood uitgemaakt, maar hij zelf noemt zich niet zo. Hij noemt zich een Hebreer uit de Hebreeën. Uit Israël. Een Israëliet. Uit de stam van Benjamin. Uit het zaad Abrahams, Farizeeën. Maar waarom zegt hij nou niet gewoon Jood, heb je alles in één keer gehad? Waarom niet? Omdat hij zich daar niet toe rekent. En omdat hij die status niet inneemt. Aan de andere kant wordt uitgebreid melding gemaakt, ten overvloede dikwijls, van zijn Romeins staatsburgerschap. Dus als discussie, is hij een Romein? Ja, is een Romein. Gaat hem dan nog eens vragen, bent u een Romein? Ja, ik ben een Romein. Nou, enzovoorts. Zoiets, dat is in, waar is het maar, ook in Handelingen 22, vanaf vers 25. Het staat wel vier keer achter elkaar dat hij een Romein was. Bij het belachelijke af, maar daar gaat het nou juist om. De grote nadruk die daarop gelegd wordt. En daarna hebben we een pen klaar. Want ik heb geen tijd meer om het allemaal aan te halen, dus ik noem u schriftplaatsen. Daarna hebben we zo op het rijtje af in Romeinen 11 vers 13, daar zijn we nu, hebben we voor het eerst de uitdrukking der heidenen apostel. En waar de uitdrukking voor het eerst voorkomt, wordt die gewoonlijk ook verklaard, zeker als het geen duidelijke uitdrukking is. En dat gebeurt ook, en er staat dus, der heidenen apostel, en het betekent in verband, ik kan niet missen, omdat hij het uitgelegd heeft, een heidense apostel, in tegenstelling tot de andere apostelen. Die hebt u, hè? Daarna hebben we Romeinen 15, die kan ik net even bijwerken, Romeinen 15 is vlak in de buurt, Romeinen 15 vers 16... Genade die mij van God gegeven is, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij. En er staat niet aan de heidenen, maar er staat onder de heidenen. En onder de heidenen is de vertaling van in, het Griekse en. Normaal zouden wij het vertalen met in, maar dan heb je geen goed Nederlands. Maar dat woord hier vertaald met onder, omdat er een meervoud op volgt. Dat woord heeft de betekenis van verbinding met. Een met. De betekenis van behoren tot. Ik geef u één voorbeeld. Wij zijn in Christus, dat betekent dat wij één plant met hem zijn, één organisme, Romeinen 6. Dat wij leden zijn van zijn lichaam en dus één lichaam met hem, 1 Korinthe 12, vooruit de maar. En dus wij zijn in Christus en hebben deel aan elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, Efeze 1 vers 3. Dan weet u dat, hè? Andersom kan het ook gezegd worden, Christus is in ons. Drukt precies hetzelfde uit. We zijn met elkaar verbonden. En hier staat, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij in de heidenen. En tenzij het helemaal niet kan, betekent het dus dat hij ook hier zegt, ik ben een heidense apostel. Ik maak deel uit van de heidenen en ik ben dienaar van Jezus Christus. En dus een heidense dienaar van Jezus Christus. Heb je dat nog? En daarna staat er op dat de offeranden der heidenen aangenaam worden. En offeranden der heidenen wil zeggen dat de heidenen geofferd worden. Hun lichamen worden namelijk gesteld tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En ook zij worden dus, niet alleen Paulus, maar ook andere heidenen, worden gesteld in de dienst van God. Was de bedoeling. En dat staat hier ook. Heidense dienstknechten Gods. Hebben jullie dat nog? Nou goed, dan krijgen we daarna Galaten 1 vers 16. Doe het zo snel mogelijk. Want kijk, heel die context kan ik nou toch niet bespreken. Hè? Dan zijn we een paar weken bezig. Galaten 1 vers 16. God heeft mij van mijn moeders lijf af afgezonderd. Zou de vertaling kunnen zijn van zijn naam, Saul. Maar die werd veranderd. En geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die zoon door het evangelie, en er staat niet aan de heidenen, maar er staat onder de heidenen zou verkondigen. En nogmaals, onder betekent ook nog niet eens te midden van. Als het dat betekent, kun je altijd nog zeggen, nou ja, te midden van heidenen verkondigen is dus in de praktijk aan heidenen. Dan zeg ik, nou, maar dat staat er niet, er staat in. Omdat ik in de heidenen, als heiden, als behorend tot de heidenen, het evangelie zou verkondigen. En het verklaart tegelijkertijd waarom het daarna staat, ik ben dus terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed en zeker niet bij die apostelen in Jeruzalem enzovoorts. Want dat waren Joden. Maar hij niet, hij was een heiden. En voor zover een Jood was, was hij ervan verlost. En prompt heiden geworden, was het idee. Nou goed. Dan hebben we Galaten 2 vers 2. Waar Paulus zegt, ik ging op naar Jeruzalem. In Handelingen 15 is dat. Ging hij op naar Jeruzalem. Waar hij verslag uitbracht van zijn zendingswerk. Aan Joden, maar heidenen kwamen tot geloof. Leverde grote problemen op. Aan Joden. En daarna zei Petrus, mannen, broeders, het is bekend dat God van over lange tijd mij verkoren heeft, opdat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Niet Paulus, dus Petrus. Maar goed, dat even terzijde. Maar Paulus zegt hier dat hij naar Jeruzalem ging bij die gelegenheid. Dan schrijft hij, hij zegt, ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. Dat was na zijn eerste zendingsreis, maar in zijn eerste zendingsreis was hij overal naar de synagoge gegaan en had gepredikt aan de Joden. Lees het maar na. Er kwamen alleen heidenen tot geloof. Maar het was aan de Joden. En hij zegt hier, maar het was onder de heidenen. En de gedachte is dus weer dezelfde. Hij deed dat als heiden. Nou goed. Galaten 2 vers 8 trouwens ook. Als zij zagen dat, nee, die bedoel ik niet, vers 8 bedoel ik, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Het idee is gewoon dat Petrus was besneden en dus een Jood en Paulus was onder de heidenen en dat betekent nog steeds behoren tot de heidenen, heidense apostel. Want aan de andere kant, beide predikten het evangelie aan Joden en heidenen. Op de praktijk is geen verschil te vinden, het is precies hetzelfde. Maar wat de officiële status betreft, Petrus was een besneden Jood. Paulus was wellicht besneden, ooit. Daar gaat het nou niet om, maar Paulus rekent zich tot de heidenen, officieel. En deed het ook buiten het Jodendom en buiten Jeruzalem om. Dat is waar het om gaat en dat is ook wat precies zo gezegd wordt in de beroemde, dan wel beruchte verse uit Efeze 3 vers 8... Efeze 3 vers 8, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen, niet aan, onder de heidenen, om als heiden dus door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dan heb je hem dus weer, onder de heidenen. En de tegenhanger daarvan vindt u in Colossense 1, vers 27. Waar Paulus spreekt over die verborgenheid die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Niet alleen aan Paulus namelijk, want staat dit meervoud, net als in Efeze 3. Aan zijn heilige apostelen en profeten, ook meervoud, dus niet alleen Paulus. En dan vers 27, die heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, onder de heidenen. En dan nog een keer, die rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, onder de heidenen, die kun je verkorten noemen, dat is namelijk gewoon Christus onder de heidenen. Christus onder u. Het betekent precies hetzelfde. Christus niet ergens te midden van. Christus ook niet die zijn woord predikt of laat prediken aan heidenen. Maar Christus behoort tot de heidenen. En zijn genadig is, dat kun je een ongelovige Jood zo navragen. Wie Jezus is. Oh, dat is een heidense God. Worden de heiden als God beschouwd. En terecht. Maar hier staat het ook. Christus onder u. Christus in u. Christus verbonden met u. Wie zijn u? Wel, heidenen. Niet eens zozeer gelovigen. Hoewel dat natuurlijk zo is. Maar heidenen. Want de heerlijkheid, de heerlijke rijkdom van deze verborgenheid houdt in dat het koninkrijk God, de zaligheid of wat het maar wezen mag, gegeven is aan heidenen. Nou goed. Dan hebben we 1 Timotheus 2 vers 7. 1 Timotheus 2 vers 7. Waar staat in vers 6 dat op Gods tijd getuigd zou worden van Christus. En dan zegt in vers 7 Paulus, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Er is niks moeilijks aan. En dan leraar der heidenen. Daar zou niks moeilijks aan zijn als het zou betekenen dat hij de heidenen onderwees. Omdat hij dat natuurlijk zijn leven lang min of meer, sinds de bekering in elk geval, gedaan had. Dat is vanzelfsprekend. Maar waarom zegt hij dan, ik zeg de waarheid in Christus, komma, ik lieg niet. En waarom is dat dezelfde uitdrukking als uit handeling, uit Romeinen 9, vers 1. Romeinen 9, de aanhef van die drie hoofdstukken. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lig niet. Mijn geweten medegetuigenis geven dat het mijn grote smart is, enzovoorts. En dan gaat hij spreken over de Joden die geroepen waren tot aanstelling tot zonen, hoewel hij net in hoofdstuk 8 gezegd had, dat is terechtgekomen bij de gemeente. U weet wel, Romeinen 9 tot en met 11 begint zo. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Waarom zegt hij dat? Omdat het voor velen zo onwaarschijnlijk is. Dat begreep u toch? Omdat het door velen niet begrepen wordt. Omdat men ziende blind is en horende doof. Omdat het zo tegenstrijdig lijkt. En toch zegt hij het. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Ik ben leraar der heidenen. Hetgeen niks betekent als het zou betekenen dat hij heidenen onderwijst. Maar hetgeen heel wat betekent als hij een heidense onderwijzer is. En dat is wat hij is. En dat is ook wat hij hier zegt. En daar past de toevoeging bij van, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, ik ben een heiden en door God aangesteld tot leraar. Tot onderwijzing in geloof en waarheid, zoals de rest van het vers zegt. Nou goed, lijkt me ook duidelijk. Dan hebben we 1 Timotheus 3 vers 17, waar staat dat de verborgenheid der godzaligheid groot is. En bovendien is geopenbaard in het vlees. En bovendien is gerechtvaardigd in de geest, kan nou niet op die uitdrukkingen ingaan. Maar die verborgenheid door godzaligheid is onder andere gepredikt onder de heidenen. En weer staat er niet aan de heidenen. Ik zal trouwens niet weten waar die uitdrukking wel staat, maar goed. is gepredikt onder de heidenen. Namelijk is bij de heidenen terechtgekomen en wordt dus inderdaad door sommige heidenen gepredikt. Waarvan Paulus uiteraard een van de belangrijkste is. Het is de herhaling van 2 vers 7 natuurlijk. Maar 3 vers 17 zegt precies hetzelfde. Verborgenheid gepredikt door heidenen in de praktijk. Dan hebben we 2 Timotheus 1 vers 11. Weer een bladzijde omslaan. Het evangelie, 2 Timotheus 1 vers 11. Het evangelie waartoe ik gesteld ben prediker en apostel en leraar der heidenen. Dus een heidense prediker, een heidense apostel en een heidense leraar. Want zo lees ik hem, hè. Prediker, apostel, leraar der heidenen. En dat maakt hem uniek. En dat maakt hem bovendien tot voorbeeld voor heel de gemeente. En dat is wat hij is, zoals op vele plaatsen gezegd wordt. Nou, dan heb ik, dacht ik, al die termen wel gehad, waar de apostel over zichzelf schrijft en waar hij in verband gebracht wordt met heidenen. En in geen van die uitdrukkingen kan ik lezen dat hij zegt, ik predik aan heidenen. Niet dat hij dat niet deed, maar dat is niet waar het over gaat. Dat is niet zijn status. Hij is die heiden die inderdaad het evangelie zou prediken. En dus primair zelfs aan de Joden, omdat dat nou eenmaal kenmerkend is voor de tegenwoordige tijd. Mag ik u dan misschien ook nog even wijzen op de uitspraak in Handelingen 9... ter gelegenheid van de roeping van Paulus. Handelingen 9... waar immers de bekering van Saulus bekend wordt gemaakt. En in vers 15 staat dan, maar de Heere zei tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Alle twee dus, heidenen en Israël. Het ging zelfs ook in die nou, die volgorde wellicht kun je misschien zeggen. Maar waar het om gaat is inderdaad dat zijn bediening gericht was op allen. Dat is het punt niet. Maar waar het om gaat is dat zijn specifieke positie er een was van een Jood. Of van een heiden die het evangelie predikte aan de Joden. En via de Joden aan de heiden in het algemeen. Maar hij zelf is persoonlijk de uitbeelding van hoe het evangelie van de Jood, van de Joden, Saulus, werd weggenomen en gegeven aan de heidenen Paulus. Dat is het verhaal. En heel zijn bediening is de bediening van een Romein die het evangelie predikt in de eerste plaats aan het Joodse volk, aan Israël. En dat maakt hem uniek, dat is kenmerkend voor onze bedeling. En dat is mede van zo'n groot belang. Niet omdat wij het evangelie aan de Joden zouden prediken, want dat bedoel ik niet eens. Maar het is mede van zo'n groot belang, omdat dikwijls heel andere dingen gezegd worden als kenmerkend voor Paulus en daarmee als kenmerkend voor onze bedeling. En die zijn onvermijdelijk de bron van allerlei vreemde leringen, waarbij allerlei bijbelteksten uit de verband moeten gehaald worden en erin wat in moet in worden gelezen, wat er niet echt staat enzovoorts. Geeft tot verschrikkelijk veel misverstand aanleiding. Maar als je dit ziet, dit gevolgd hebt, deze positie van Paulus, dan is er verder helemaal niks moeilijks meer aan. Dan begrijpen we wat er zo specifiek is aan de man en hoeven niet andere dingen erbij te bedenken. Specifiek is dat Paulus als heiden door God werd aangesteld, van God zijn openbaringen ontving enzovoorts, en dat hij daarmee model staat voor de gemeente als zodanig in onze dagen. Gevangenen van Christus, maar gesteld tegelijkertijd in zijn dienst. En daar zullen we het bij laten. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze avond bij elkaar mochten komen rondom uw woord. En dat we mochten bezighouden met deze essentiële waarheden met betrekking tot onze bedeling. Wij danken u dat we mogen leren verstaan hoe inderdaad die heerlijke rijkdom der verborgenheid terechtgekomen is bij heidenen. En niet zozeer omdat het ons door Joden gepredikt is, maar omdat u uw woord rechtstreeks aan ons hebt toebetrouwd. en ons gezet hebt, inderdaad op grond van geloof, in de priesterlijke functie van Ami, de priesterlijke functie van uw volk. Wij danken u daarom te mogen verstaan dat u ons als eerstelingen geroepen hebt uit deze wereld. En dat ook inderdaad straks, wanneer uw koninkrijk openbaar zal worden, dat zal gebeuren inderdaad door uw gemeente van eerstelingen. Wij danken u daarom te mogen uitzien naar de openbaring van die heerlijkheid, ook aan ons. We danken u te mogen weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid en wij met hem en wij aan hem gelijk zullen zijn. We danken u, Vader, dat we reeds nu in deze priesterlijke functie mogen staan. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt, hoewel heidenen van nature. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. En we danken u bovendien dat voor dat doel uw geest ons in heel de waarheid wil leiden. Wij danken u dat we uw woord mogen openen, mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En zo een persoonlijk geloof in u en uw woord mogen opbouwen. En daarmee ook een persoonlijk vertrouwen op u als onze hoge priester en als onze herder. We danken u dan dat we ons van u afhankelijk mogen weten. Mogen weten dat u het bent die voor ons zorgt. Die een werk begonnen bent in deze bedeling en ook in ons individueel. En dat u dat werk wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u daartoe ons nabij. Opdat wij uw werk zouden verstaan, opdat wij ons daaraan zouden onderwerpen en ook betrokken zouden raken in dat werk wat u nu doet, opdat wij mogen wandelen in goede werken welke u voorbereid hebt. Wij danken u daarom dat we deze genade mochten ontvangen en dat u uit die genade ons inderdaad gesteld hebt, niet alleen tot uw kinderen, maar ons tevoren verordineerd hebt tot aanstelling tot zonen. Wees u dan zo ons nabij met uw kracht en genade. Sterkt u ons tot uw dienst om Christus wil. Amen.